Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. De bloemen gaan als groet van de gemeente en als teken van verbondenheid naar de heer Weijen. Ik heb er u een paar mededelingen maar. Vanmiddag om 4:00 vindt in deze kerk een kantatendienst plaats met lezingen, liederen en de kantates die horen bij de eerste zondag na Pasen. Voor nadere informatie verwijzen we u naar het kerkblad en de overal verspreide affiches. U bent van harte uitgenodigd. Ook bent u van harte uitgenodigd om volgende week zondag 26 april na de dienst nog wat na te blijven. Onze predikante Helene van Noord en haar man Dick Dijk zullen dan aanwezig zijn met hun zoontje Reinier Matthias en ter gelegenheid van diens geboorte trakteren op een schuit met muisjes. Zij willen u graag ontmoeten om hun geluk met u te delen, met ons allemaal te delen. In dat kader willen we nog even wijzen op de geboorteaankondiging in de hal van de kerk en attenderen op het mandje met blauwe strikken daar staat voor als u mee wilt doen aan een gezamenlijk cadeau van wijkgemeente en kerkenraad. Dan volgt er nu een moment van stilte ter voorbereiding op deze dienst.
Eeuwige, onze God, wij die u nooit hebben gezien, wij die van u hebben gehoord, uw naam is dat gij mensen helpt, en dat gij alles hebt gemaakt, en dat gij ons bij name kent. Die bron van leven wordt genoemd.
Doe ons leven.
Die hebt gezegd, ik zal er zijn. Laten we bidden. Voor allen die het licht en de lente buiten niet kunnen rijmen met het donker dat ze van binnen voelen, door ziekte en zorg, door nood en dood. Voor allen die Pasen en de boodschap van bevrijding niet kunnen rijmen met alles wat gevangen zit in schuld en schaamte, door beschadiging en schanddaden. Voor allen die de boodschap van geloof, hoop en liefde niet kunnen rijmen met de situatie waarin ze zich bevinden: honger, geweld, dakloosheid, oorlog, wantrouwen, hopeloosheid, gebrek aan liefde. Voor die allen roepen wij tot u, Heer, om ontferming en zingen wij. Ik nodig de kinderen uit om naar voren te komen en met het licht van de paaskaars naar de nevendienst te gaan. Kom maar. Hoi. Goedemorgen. Hoi. Kom maar bij. Ik geef jullie het licht mee voor de kaars. Jullie gaan zo meteen luisteren naar een verhaal over Thomas. Die kon niet geloven in wat hij niet kon zien. Nou is dat ook heel moeilijk. He? Als je suiker haalt, kun je dat zien. Pond suiker, maar een pond eerlijkheid, dat gaat niet. He? Een liter melk, dat gaat. Maar een liter liefde, heb je dat wel eens gezien? Nee. Een liter liefde heb je niet. Liefde kan je niet zien. Eerlijkheid kun je niet zien. En hier in deze kerk gaat het altijd over dingen die je niet kunt zien. Ga je straks de kerk uit, zeggen ze, wat heb je dan meegekregen? Kan niet laten zien. Pontje vertrouwen. Nee, kan je niet zien. Maar hoe moet je dan zien wat niet te zien is? Dat is een hele moeilijke vraag. Daar zit Thomas mee. En daar gaan jullie zo meteen met elkaar over nadenken. Hoe kun je nou zien wat er niet te zien is? Ga jij de kaars aansteken? Durf je dat? Ga jij die kaars aansteken? Ja, blaas maar uit. Dankjewel. Deur dicht. Hier, neem me mee. Ja? Mogen jullie naar de levendienst gaan? De Heer zal bij u zijn. Laten we bidden. Heere God, als we gaan luisteren naar uw woord, help ons om niet alleen op onze ogen te vertrouwen, maar ook gewaar te worden, te zien, te leven met ons hart. Kom met uw geest. En vul uw woorden met uw eigen aanwezigheid en liefde. En verlicht ons verstand, opdat wij zien wat geen oog gezien heeft, horen wat geen oor gehoord heeft. Maak het opnieuw Pasen in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Op het leesrooster vandaag Johannes 20, gaan we zo meteen naar luisteren, Johannes 20, vers 24. Ik lees eerst een paar versen uit Hebreeën, Hebreeën 11, de eerste drie versen. Uit de vertaling van het NBG doe ik dat. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Zodat dus het zichtbare niet ontstaan is uit het zichtbare. Tot zover deze eerste lezing. lector in ons midden nu uit voor het lezen van Johannes 20, vanaf vers 24.
Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in het midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven leeft, door zijn naam.
Ik heb de preek, de dienst een beetje het uitdagende thema meegegeven. Geloof is wetenschap. Naar dat begin van die Hebreeënbrief, hoofdstuk 11. Geloof is de wetenschap van dat wat niet te zien is. En die wetenschap wordt hier beoefend. Omdat de belangrijkste dingen op deze aarde niet te zien en niet te meten zijn. Maar zonder dat onzichtbare zou al het zichtbare leeg zijn. Maar wij hechten in onze maatschappij zo aan bewijs. Aan wat gemeten kan worden, geteld kan worden. Alles moet bij ons worden getoetst, geëxamineerd, geïnspecteerd, gediagnosticeerd. Dat wij in het zichtbare maar al te gauw blijven steken. En dan is Thomas, ons moderne mensen, eigenlijk heel nabij en vertrouwd. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven, zegt Jezus. Maar horen wij daarbij? Bij die geloven? Kunnen wij daar nog bij die niet zien en wel geloven? Ik ga met u nog eens naar het begin van Johannes 20, vers 1 tot en met 18, die paasboodschap. Waar missen wij met onze wetenschappelijke blik nu eigenlijk de pointe? Er is een hardnekkig misverstand. Ik merkte dat vorige week ook weer toen de kinderen bij ons het projectlied aan het zingen waren. Alsof er Maria dan gezongen wordt, terwijl tranen haar verblinden, dwaalt zij om haar Heer te vinden. Nee dus, misverstand. Het zijn niet de tranen die haar verblinden. Was het maar zo simpel. Maar Maria en wij allemaal zijn verblind door iets anders. Tegen de tijd dat we gaan huilen, kan het wel eens zo zijn dat de verblindheid weg is. Ineens dat we huilen omdat we geraakt zijn op een plek waar we tot nu toe ons nog niet helemaal lieten raken. Niemand toelieten. Je kunt ook huilen omdat je eindelijk ziet. Nee, wat ons verblindt en wat Maria verblindt, dat is iets anders. En Johannes heeft zo zijn best gedaan om dat in zijn paasevangelie aan te geven. En het is in het Nederlands er helemaal uit weg vertaald. Zonde. Johannes gebruikt namelijk 3 verschillende woorden voor zien. En hij gebruikt die 3 verschillende woorden op die paasmorgen. Zowel voor zichzelf en Petrus, die naar het graf komen. En hij gebruikt ze ook heel precies, alle 3, bij Maria van Magdala. En het eerste woord dat hij gebruikt, dat betekent gewoon puur zintuigelijk zien. Gewoon kijken. Maria keek en zag de steen was weggewendeld. Johannes boog zich voorover, keek en zag de linnen doeken daar liggen. Het tweede woord dat hij voor zien gebruikt, is een zien dat probeert te begrijpen. Dat probeert te vatten. Petrus ging het graf in en probeerde te begrijpen wat hij daar zag. Daar ligt de doek die op het gezicht van Jezus lag. Maar op een andere plek dan al die andere doeken. Die doeken die helemaal stijf staan van de balsem. Een soort mummie. Maar de mummie is leeg. Wat zegt dat? Wat zie ik? Maria staat op een gegeven moment bij het graf. Zitten er 2 witte engelen in het graf. Ze ziet ze, maar het dringt niet tot haar door hoe raar dat eigenlijk is. En ze gaat gewoon met ze praten. Even later ziet ze Jezus zelf. Toch dringt het niet tot haar door dat hij het is. En het derde woord dat Johannes gebruikt is een zien dat de betekenis heeft van schouwen, doorzien, in iets ingewijd worden. Als Johannes tenslotte het graf binnenstapt, ziet hij en staat er dan gelijk bij geloofde. Hij ziet en gelooft. Hij weet, hij is ingewijd in het geheim van Pasen. Als Maria tenslotte na de ontmoeting met Jezus naar de discipelen toerent, dan zegt ze tot hen: ik heb gezien de Heer. Ik heb hem geschouwd. Ze is ingewijd in het paasgeheim. Zo bouwt de evangelist dat paasverhaal heel precies op. En zo legt hij ook precies de vinger op de zwakke plek in ons bestaan, op onze verblindheid. Ons probleem zit namelijk in die tweede vorm van zien. In onze pogingen om te begrijpen wat we zien. In het Grieks is dat het woord, dat gebruikt Johannes daar, theoreo. En u kent het woord. Ons woord theorie is daarvan afgeleid. Onze hersenen zijn niet blanco. We hebben ideeën in ons hoofd. We hebben denkbeelden. Allemaal bepaalde denkbeelden. Maar die denkbeelden van ons schieten tekort. Door die denkbeelden zitten wij nu juist ook gevangen in hier en nu. En hebben we blinde vlekken. Verblindheid. Het komt niet door de tranen. Het zit in ons hoofd. Toch kennen we allemaal wel het verschijnsel dat de schellen van je ogen vallen of van je oren vallen. Hoe vaak zullen we in ons leven niet hebben gedacht, waarom is dat me nou nooit eerder verteld? Als ik dat nou eerder had geweten, dan had ik toen niet of dan had ik nu niet. Als je daar echter een studie van zou maken, dan zou je er al gauw achter komen dat het je wel degelijk eerder is verteld. Je vader zei het al of je moeder zei het tegen je of het klonk op tv of het was in een boek. Maar het kwam nooit bij jou binnen. Waarom niet? Omdat u die kennis niet kon plaatsen. Als ik een nieuw studieboek ga lezen, ik zit nou in mijn studieverlof, nou mag ik heel wat studieboeken lezen. Als ik een nieuw boek ga lezen, dan moet ik wel kunnen begrijpen wat daar staat. Maar ik kan het alleen maar begrijpen als ik in mijn hoofd, als het ware, zeg maar, kapstokjes heb waaraan ik kan ophangen wat ik daar zie, wat ik daar lees. Oh, daar gaat het over. Oh, dat hoort daarbij. En hoe verder ik me ontwikkel en hoe verder u zich ontwikkelt, des te breder wordt die kapstok, zal ik maar zeggen. En dan kun je steeds meer opnemen en steeds meer begrijpen. En tegelijk stuiten we dan ook op de paradox. Want al die kennis die ik dan heb, al die denkbeelden vormen met elkaar ook een heel denksysteem. En alles wat ik vanuit dat systeem kan begrijpen, neem ik dus op, maar alles buiten dat systeem pak ik niet op. De grootste uitvindingen in deze wereld zijn merendeels gedaan door genieën toen ze jong waren. Toen ze nog gekke gedachtensprongen maakten. Toen ze nog buiten het systeem konden denken. Maar hoe voller ons denksysteem, hoe meer we weten, des te bevangener, beperkter en verblinder we eigenlijk worden. Dat is de paradox. En dat is precies wat Johannes ons in zijn paasevangelie duidelijk maakt. Als je Pasen, als je het paasgeheim wilt vatten, dan zul je buiten het systeem moeten gaan. Ons systeem rekent niet op engelen. Dus zien we ook geen engelen en herkennen we de engelen ook niet. Ons systeem kent niet iemand die opgewekt is uit de dood, die zo'n mummie als een lege kokon kan laten liggen. En dus zien we hem ook niet, herkennen hem ook niet. Hoe vaak zullen mensen in uw omgeving al eens hebben geprobeerd u iets te vertellen, u iets duidelijk te maken. En het kwam of komt maar niet bij u binnen. Uw denksysteem, uw strategie in het leven sluit het buiten. Hoe vaak zal er niet een tekst geweest zijn in de Bijbel of een zin in de preek waarmee God probeerde bij u binnen te komen. En het lukte maar niet omdat uw denkbeelden het buiten sluiten. En hoe ontwikkelder we worden, hoe meer we leren, hoe verder we van het kind zijn vandaan komen, des te meer we op Thomas gaan lijken. Maar wat is nou ons hele denksysteem? Ik weet toch dat hoeveel ik ook weet, mijn denkraam beperkt is. Het woord raam geeft al aan hoe beperkt het is. Er zijn grenzen aan. En denk ik nou echt dat als het over God gaat, over zijn stem, over zijn woord, dat dat zou passen in mijn denkraam? Denken wij nou echt dat onze theorieën, onze wetenschap, onze denkbeelden God kunnen vatten? Hem kunnen vangen? Nee, het gaat om een doorbreking van de rationaliteit, een doorbreking van onze grenzen. Het gaat om iets buiten ons begripssysteem. Het gaat om een zien, een horen, waarbij de schellen van je ogen vallen, waardoor de stem van die ander ineens bij je binnenkomt. En dan misschien het hele systeem ondersteboven gooit, maar je hem of haar of God opeens ziet, hoort, zoals je het nooit eerder hoorde. Dat je hem ineens ziet, hoort zoals die is. En je tot in het diepst van je ziel wordt geraakt. Omdat je ineens met je hart ziet. En dan denkt, waarom heb ik dit niet eerder gezien? Waarom heb ik jou niet eerder gehoord? Waarom was ik zo gesloten? En wat ben je mooi. Een van de grootste wetenschappers onder de mensen, Ludwig Wittgenstein, dus een ster op het gebied van theoreo, was zich zeer bewust van de beperktheid van het wetenschappelijke zien. Daar geldt uiteindelijk alleen wat je kunt meten. En juist daarom dompelde hij zich onder in muziek. Muziek van Beethoven, van Bach. Tot schrik soms van zijn wetenschappelijke collega's begon hij opeens gedichten te citeren. En tot hun verbazing geloofde hij in de opstanding van Jezus Christus. Ja, natuurlijk, zei hij, met heel mijn hart. Want wat zou het verschrikkelijk zijn als we overgeleverd waren aan de wereld van het verstand. Als we alleen maar overgeleverd waren aan dat wat we kunnen meten. Het gaat in het leven toch om het hart. Het gaat om liefde. Het gaat om vertrouwen. Het gaat om trouw. En het is Jezus die mij dat vertrouwen geeft. De opstanding van Jezus betekent dat deze gesloten werkelijkheid van ons werkelijk doorbroken wordt. We zitten niet in een gesloten systeem. We kunnen buiten de mathematica. De opstanding betekent voor mij dat die liefde van God bestaat en sterker is dan de dood. En dat drink ik in. Die liefde heb ik nodig. Als hij toch niet was opgestaan. Bij alles wat ik dan bestuderen kan, het blijft een gesloten wereld. Dus, als wij gevangen zitten in ons denken, altijd weer, gaat vanzelf. Laat je eens ondersteboven gooien. Geloof de ander eens, in plaats van jezelf. Geloof de ander eens, in plaats van jezelf. Geloof God eens, in plaats van jezelf. Geloof hem eens, dat hij dit kan, dat hij dit doet. Zijn kind, zijn zoon, opwekken uit de dood. Voor jou. Om de wereld van het hart te openen. Om de wereld van de liefde te bevestigen. Om een wereld van vertrouwen te scheppen. Leven. Niet te binden door de dood. Geloof hem eens dat hij dit kan. Jouw denkraam openleggen. En opties, mogelijkheden voor lichaam, ziel en geest openen. Die tot nu toe in jouw systeem denken totaal niet mogelijk waren. Dat hij toekomst opent in Jezus Christus. Voor Israël. Ondanks de Holocaust. Voor deze wereld, ondanks een klimaatcrisis of welke crisis ook. Geloof hem eens en houd al je antennes open voor wat hij je wil geven, boven bidden, boven denken. Geloof met andere woorden meer groter dan welke theorie of wetenschap ook. Laat die steen wegwentelen. De steen is weggewenteld. Kijk in het lege graf en geloof alleen. Hij leeft in alle eeuwigheid. En hij heeft je lief in alle eeuwigheid. Het heeft dus zin om lief te hebben. Kijk maar. Dan word je opgewekt uit de dood. Het heeft zin om het goede te doen. Kijk maar. Dan word je opgewekt uit de dood. Het heeft zin om dat te doen, want dat heeft toekomst, dat heeft eeuwigheid. Het heeft zin om te leven op grond van de opstanding van Jezus Christus. En alles wat verder meetbaar is en alles wat verder zichtbaar is om ons heen, het is er niet alleen om te bestuderen, dat ook. Het is om te bestuderen, maar dat niet alleen. Het is ook om je over te verwonderen. En om achter al het zichtbare, het onzichtbare te zien. Hij, het woord, dat alles heeft geschapen. Het is de uitdrukking, alles wat we zien, van het onzichtbare. Deze wereld, paaswereld. Amen. voorbedenboek de volgende woorden. Wij danken voor het leven van Reint Brink, die na een rijk leven van 100 jaar en 4 maanden zijn ziel heeft teruggelegd in de hand van zijn schepper. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer en hem behoren wij toe. Mag deze woorden de familie tot troost zijn. Laten we danken en bidden. Heer onze God, dank voor wat u geeft, voor wat u definitief hebt opengelegd in de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Dat we niet in een gesloten wereld, in een gesloten systeem zitten. Dat water meer is dan H2O. Een mens meer dan wat je van hem kunt zien. Het leven meer dan alleen biologie. Dat er toekomst is, zelfs in het aangezicht van de dood. Wij danken u voor dit leven dat u open legt. En open onze oren, onze ogen om al uw tekens te verstaan. Zodat het aardse leven doorstraald wordt door het leven bij u vandaan. En zo goed kan zijn. Dank voor wat u geeft. In zoveel dingen in ons leven en vergeef ons als we het niet zagen, omdat we niet goed keken. Zo danken we u voor het leven van Reint Brink, zo danken we u voor ons eigen leven. Wilt u ons door uw geest helpen om in alle dingen u te zien, u te horen, met u te leven. We bidden u voor alle wetenschappers die uw schepping bestuderen en nalopen, narekenen, proberen te begrijpen wat ze zien. Geef hen vreugde in hun werk en mogen ze de resultaten van hun werk aanwenden tot heil van mens en schepping. Maar geef dat ze zich bij al hun arbeid vooral mogen blijven verwonderen. Houd hun hart open voor u. Zo bidden en zingen wij samen. Wij bidden u voor hen die slachtoffer worden van een al te wetenschappelijke benadering. Een al te klinische blik, die zich daardoor niet gekend voelen en niet bemind, en van binnen sterven door gebrek aan aandacht. Zo bidden en zingen wij samen. We bidden u voor elkaar dat we de kwetsbaarheid van uw schepping veel meer zien en er veel voorzichtiger mee omgaan dan we tot nu toe hebben gedaan. Doe ons leven vanuit het paasgeheim dat ons geloven wetenschap is van meer dan met het oog te zien is. Dat we daarbij leven, zelfs in ziekte en dood, omdat in uw Zoon alle opties open zijn. Zo bidden en zingen wij samen. Wil ons horen als we in de stilte voor u neerleggen wat niemand anders voor ons zeggen kan. In de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil In de dienst der offeranden krijgt u ook gelegenheid nu om uw gaven te geven, zoals staat afgedrukt in de liturgie. Gaat u nu alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.